Ja. Hetzelfde is met drinken. Van als je alcohol lekker vindt, de eerste slok is de lekkerste slok. Maar die tiende biertje gaat niks meer bijdragen. Dan ben je gewoon aan het zuipen en dan ben je gewoon met je doel aan het weggooien.
Ingestuurd door de kijkers, hoeveel kan je daadwerkelijk aankomen in vetmassa op vakantie?
Hey yo, die korting is lit. Alle mensen worden fit. Full body workouts of gesplit.
Jouw supplementen voor de laagste prijs? Check die sportpoeder app, want
die korting is lit.
Vergelijk en maak de beste keuze voor je sportsupplementen.
Goeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe sportpoeder podcast. Vandaag zitten we niet met één gast, maar met maar liefst twee gasten. Namelijk JW en Frank den Blanke. Aangezien het vorige succes vanwege de bodybuildcast, leek het ons leuk om misschien met meerdere gasten tegelijk te gaan zitten. En daarom dacht ik van laten we twee experts bij elkaar zetten.
Gelijk de beste, dan hoef je daar niks meer te doen.
Inderdaad, met de enige echte JW, a.k.a. Jan-Willem van der Klis. En Frank den Blanke, dat is wel je echte naam toch?
Ja, dat is wel mijn echte naam.
Ja, dus voor de mensen of Jay echt van Way van zijn achternaam heet, helaas niet. Ja. Nee, we hebben vandaag een leuk onderwerp op de planning staan, aangezien natuurlijk de zomer eraan komt en niemand zich kan gedragen in de zomer, dus we de risico willen minimaliseren. Gaan we het vandaag hebben over het in shape blijven tijdens de zomer eigenlijk. En dan wil ik gelijk aan jullie vragen, omdat jullie natuurlijk allebei coaches zijn en veel coaching ervaring hebben ook en ook zien wat cliënten werkelijk waar doen. Ten opzichte van hetgene wat er geadviseerd wordt. Wat zijn eigenlijk, laten we zeggen, twee regels die het meest gebroken worden tijdens coaching? Als je kijkt in het kader van vakantie of de zomer.
Kijk, ik heb in principe voor klanten niet de regel dat ze geen alcohol of drugs mogen gebruiken. Alleen wat ik wel eens zie, dan vooral vanuit data, is dan inderdaad dat klanten zichzelf de regel opleggen. Ik wil niet drinken, want dat is slecht voor mijn shape. Dan vervolgens wel gaan drinken, dat niet invullen in de check-in. En dan hebben ze zoiets van, ja, maar ik wou eigenlijk niet drinken, dus ik ga het voorlopig niet meer doen, dus ik zuip me ook helemaal klem. En dat is met calorieën zie je dat natuurlijk ook wel. Met chips of zo, weet je. Mag 3-4 weken gaan ze gewoon alleen maar super clean. Helemaal geen junk, helemaal niks. Helemaal niks wat ze eigenlijk super lekker vinden. En dan is het, dan heb je een zogenaamd cheat verdiend. Want jij hebt 4 weken je best gedaan en dan vreden ze zich zo klem dat je echt gewoon letterlijk weken werk ongedaan maakt. Dus echt een beetje die alles of niks mentaliteit met dit soort dingen kan juist wel heel averechts werken. En die zie ik serieus nog wel met enige regelmaat terugkomen.
Ja. Nou, ik zie het verschil wel tussen mensen die net aan coaching begonnen zijn, dat er nog niet zo heel lang in zitten. En mensen die het al een paar jaar doen. Mensen die een paar jaar doen, maakt niet zo heel veel uit. Die blijven wel gewoon redelijk keurig netjes. Die gewoontes zijn zo goed. Maar die alles of niets mentaliteit, die zijn nog wel. Mensen die een 12-weken programma doen, daar zit heel vaak wel. Ik heb 12 weken geknald. Nu heb ik het verdiend om even vakantie te hebben. En dan al inclusief, lekker los, veel cocktails. Ja, dan gaat het nu hartstikke fout.
Dus dat merk 8 kilo erop in een week.
Ja. Komen ik had 12 kilo in 3 weken.
Ik noem wat. Ja.
Dus dat merk ik wel. Dus dat is denk ik degene die het meest ziet. Want ik merk zelfs als mensen zelfs niet zouden trainen, dat is niet direct nadelig. Als ze een keertje 2 weken niet trainen, dat gaat echt niet geen ramp zijn. Ik denk dat de problemen voornamelijk komen met inderdaad veel alcohol gebruiken. Dan is het niet een biertje, maar dan zijn het echt cocktails met ook suiker erin en dat soort dingetjes. Ja, dan gaat het voor all you can eat. En gewoon te veel opties hebben die niet geld kosten. Waardoor je gewoon, dan test ik dat ook wel en dat ook wel en dat ook wel.
Even proeven.
En de sociale druk van anderen. Ja. Dus mensen die in Nederland gewoon top kunnen zijn, dan gaan ze op vakantie met vrienden, familie. En dan denk ik, ga even hiermee heen, ga even daarmee heen. Ja. En op een gegeven moment sluit je de oude gewoontes erin. Ja. En dan gaat het vaak fout. Dat is eentje die ik vind.
Vinden jullie dat dan, bij wijze van spreken, verkeerd? Dat mensen wel meegaan in die familiedruk? Want het is die ene week in het jaar. Ja, tuurlijk, je verpest er een hele hoop mee. Ja. Ten opzichte van wat je
ik de denk moeite dat het die erin hebt gestopt. De termijn zit een week, geen probleem. Mm-hmm. Maar ga je 3,5-4 weken op vakantie, dan wordt het wel wat anders. Want dan kan het behoorlijk uit de hand lopen.
Ja. Ja, dus, ik denk ook, kijk, je noemt dat verpesten. Kijk, als ik een klant heb en die zegt, joh, we hebben naar een shape toegewerkt en ik wil gewoon een maand genieten. Kijk, als genieten voor jou betekent dat er 20 kilo op zit als je weer terugkomt en dat je daar weer 11 maanden voor op de blaren moet zitten. Nou ja, ik heb een andere definitie van genieten. Maar op zich, kijk, weet je, als jij je verwachtingen managt en jij bent bereid om, al kom je 10 kilo aan in een paar weken. En dat frustreert niet, want je weet dat je dat kan verwachten. En je vindt het ook niet vervelend dat je dan op de blaren moet zitten. Dan is er op zich vrij weinig aan de hand. Alleen het wordt vervelend als iemand zogenaamd zijn shape heel belangrijk vindt. Het zogenaamd heel vervelend vindt dat hij dik wordt. Wel aangeeft, ik wil eigenlijk nergens op letten op vakantie, want ik wil ook wel even genieten. fucking veel aankomen. En dan, zodra ze terug zijn, gaan zitten balen dat een shape in één keer weg is. Dan hebben we een probleem.
Ja, fair enough. Oké. Okay. Hey, en als we dan kijken, zeg maar, naar... stel, we zijn op vakantie. En dat bestaat natuurlijk in meerdere onderdelen. Je blijft nog steeds training hebben. Voeding, slaap, et cetera. Alcohol is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel. Dus dat gaan we allemaal bespreken vandaag. Maar als we kijken naar training op vakantie. Is dat dan juist dat moment eigenlijk dat je rustig aan moet doen? Dat je zegt van, ja, op vakantie zou ik juist die deload week doen, bij wijze van spreken, omdat je uit een... Nou ja, je hebt er naartoe gewerkt.
Het is een mooi moment daarvoor.
Ja, ik doe mensen meestal een beetje overtrainen voordat ze op vakantie gaan. Ja. Dan kan je juist mooi een deload inzetten.
Mm.
Dus, want je hebt als het ware het overreaching effect. Dus je hebt supercompensatie, dan heb je overreaching, dat je eigenlijk net even iets meer doet. En dat moet je niet te lang doen, want dan raak je geblesseerd. Maar dan ga je op vakantie, dan kan je juist rustig aan doen, waardoor je juist beter herstel krijgt. Dus dat is één proces dat ik vaak toepas en wat mensen ook heel fijn vinden. Want dan denken ze, ja, ik heb toch overal pijntjes. Ik wil wel even genieten van niks doen en bij het zwembad liggen. Wat dan op zich juist slimmer is. Dus dan is het heel positief. Dus dat is iets wat ik gewoon heel veel toepas in coaching. En dan merk je inderdaad, nou, zou je één keer in de week trainen? Dat is geen ramp.
Ja, want je zegt overcompensatie en dan overreaching. Ja. Even zodat de luisteraar het zich kan reflecteren tot zichzelf. Wat is bij wijze van spreken overcompensatie? Wanneer is iets overcompenseren?
Laat zich normaal
in de zin van training dan?
Ja, laat zich normaal gesproken doe je altijd 10 werksets in de week voor je borst.
Ja.
Misschien doe je een keertje 14 of 15 sets. De laatste week voordat je op vakantie gaat. Waardoor je weet van, ik heb eigenlijk gewoon veel te veel gedaan. Maar dat doe je misschien wel voor een paar grotere spieren. Door je echt denkt, ja, nu ben ik echt een druk overreden. Zo voel je een beetje.
Mm-hmm.
Ja, dat principe. En dan denk ik, ja, die week erop doe je misschien maar 3 sets.
Ja.
Gewoon puur voor behoud. Voor die elke spiergroep. En dan kom je in één keer heel goed uit.
Ja, want en wat is dan overreaching? Is dat dan juist die 15?
Ja, kijk, van doe je dat eenmalig, is het geen probleem. Maar ga je dat 3 weken op rij doen, zo'n jump maken. Ja, dan ga je gewoon geblesseerd raken. Daar herstel je gewoon niet van. Dus eenmalig is niet zo'n ramp. Want als je een keertje wat te veel doet, dat is vaak uit je comfortzone, maar dan schiet je weer terug in je comfortzone als het ware. Zo moet je zien. Maar je wilt daar niet buiten blijven, want op een gegeven moment ga je wel een probleem krijgen.
Ja.
Dus je hebt, zeg maar, supercompensatie of overcompensatie, hoe je het ook wil noemen. Dat is, zeg maar, waardoor progressie optreedt. Dus je lichaam herstelt net iets meer dan dat daarvoor, als tenminste als alles natuurlijk op zijn plek ligt, maar herstelt net iets meer dan dat je had, zodat dezelfde stress, in totaal gezien minder stress is. En het overreach is dan net wat meer doen dan eigenlijk nodig was geweest voor die supercompensatie. En wat Frank zegt, wat ik zelf ook met veel klanten doe, weet je, als 1 weekje tot 2 weekjes kan ook nog wel. Als je een hele week niet traint, niks mee aan de hand. Helemaal prima. Wat ik zelf bij klanten ook nog vaak doe, is dat ik, omdat de meeste mensen toch best wel stim heavy zijn. Als je dan toch een rustweek op vakantie neemt, zuip dan ook geen koffie. Probeer alle cafeïne er gewoon uit te gooien. Dan heb je daar ook gelijk even een goede reset.
Die ga ik doen, denk ik. Ja. Als ik kijk naar de hoeveelheid cafeïne die ik consumeer op een dag. Monstertje, want cafeïne onderdrukt hongergevoel.
Je raakt er gewend aan.
Prietje 300, dus uiteindelijk zit ik gewoon op 500 milligram op een dag.
Vind ik nog...
Valt nog mee.
Ik luister naar jullie, mannen. Jullie gaan me nog niet vertellen dat jullie hoger zitten dan dat.
Ik krijg regelmatig intakes binnen, zie ik staan. Een 12 kopjes koffie op een dag. Dat is niet gek dat ik dat tegenkom.
Nou ja, kijk, ik ben zo'n mietje. Ik lust geen zwart koffie. Ja. Dus als ik het wil, is het cappuccino. En cappuccino zijn calorieën.
Maar dan heb je zelfs die mensen die nemen 12 koffie plus een pre-workout.
Oh ja,
en dan dat denk ik, hoe kom je überhaupt in slaap?
Een toverdoos melatonine misschien of zo.
Maar dat, mijn laatste zomervakantie was 12 dagen volgens mij, kleine 2 weken. Ik heb gewoon 12 dagen niet getraind. En dat de eerste paar dagen, zeker als je heel erg in dat ritme zit van ik train 4, 5, 6 keer per week, was dat echt wel even wennen.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment merk je ook echt dat het even lekker voor je lichaam is hoor. Maar dan mijn voorkeur is inderdaad wel stimulans er even uit en probeer dan ook gewoon echt je lichaam even rust te geven. En niet dat jij dus met jezelf afspreekt, ik ga niet trainen. En dat je elke dag heel gefrustreerd niet gaat trainen.
Ja. Ja.
Weet je, het moet ook mentaal rustig
zijn. Of in één keer 25, 30.000 stappen gaat lopen. Dat is ook iets. Kijk, stappen is niet echt trainen. Maar als je zoveel stappen in één keer gaat lopen, dan wordt het een ander verhaal.
Ja, snap ik. Oké, dat is misschien ook wel een goed punt om aan te kaarten. Over die cafeïne hadden we natuurlijk net al over. Wat voor impact heeft dat bij wijze van spreken? Want kijk, ik ben dan ook aan het droog trainen. Ik zit dan nu in week 11. Ik gebruik best wel veel cafeïne. Wat voor impact heeft dat op je lichaam? Want ik denk dat heel veel mensen dat toch wel een beetje onderschatten. Want er is ook een reden dat jullie nu aangeven, je moet het eigenlijk wel op vakantie wat gaan reduceren. Of ga eigenlijk gewoon een deload week wat betreft cafeïne nemen.
Kijk, cafeïne kan je een beetje gelijk trekken. Het is niet helemaal hetzelfde, maar een beetje gelijk trekken met stress of cortisol. Op korte termijn, cortisol is een fucking goede vetburner. Cafeïne kan ook zeker helpen met vetverlies. Cortisol En cafeïne onderdrukken honger een beetje. Dus op zich, stress op korte termijn is gewoon gunstig voor de doelen die je hebt. Alleen waar je rekening mee moet houden is dat zowel stress en zeker ook cafeïne... Cafeïne, nou ja, blokkeert natuurlijk de werking van de adenosine. En dat is belangrijk voor je slaapdruk. Dus op het moment dat jij heel veel cafeïne neemt... gaat dat zeer waarschijnlijk een negatief effect hebben op hoe laat je moe wordt. En zelfs als je al op tijd slaapt, of in ieder geval hetzelfde aantal uren op bed ligt, op de slaapkwaliteit, op de diepte van slaap. En dat op zijn beurt gaat wel een negatief effect op je lichaam hebben.
Okay.
Dus aan het einde van een bulkfase, ik vind het meestal niet erg als, nou ja, ook wat jij zegt, als stimulanten of cafeïne of nou ja, wat je dan ook gebruikt, als dat rustig aan opstapelt richting einde van een nou ja, kuttraject of een afvaltraject. Alleen, als daardoor de slaapkwaliteit achteruit gaat of te veel het slaap achteruit gaat, dat ga je niet compenseren met nog een beetje cafeïne. Dus dan gaat het zijn doel ver voorbij. Slaap is altijd belangrijk.
Ja. Belangrijk.
Voor vetverlies, ja, voor ja. Vetverlies, voor hongerremmen heb je meer aan goede slaap dan aan een beetje hongerremmen dan wat cafeïne zou doen.
Ja. Oké. Okay. Ben je het daarmee eens, Frank?
Ja, dat komt wel behoorlijk overeen. Want ik merk, ja, als jij steeds minder gaat slapen, vetverlies wordt gewoon geblokkeerd.
Ja. Ja.
Dan wordt het gewoon op een gegeven moment echt moeilijk. Dan denk je, ja, dan kan je beter minder gaan in cafeïne. Alleen dan ga je merken, dan ben je gewoon niet vooruit te branden als persoon. Daar zit een beetje de keerzijde waar je op een gegeven moment kiest van, ja, kan ik nog iets doen?
Ja.
Ik moet wel mijn slaap halen. Ja. Dat zijn de grootste uitdagingen die je gaat krijgen.
Ja, want
ik weet nog een heel klein stukje op aan te vullen. Kijk, wat we cafeïne remt honger wel. Alleen te weinig slapen zal zorgen voor meer ghreline-productie en minder gevoeligheid voor leptine. Nou, meer ghreline betekent meer honger. En leptine verzadigt. Dus minder gevoeligheid voor leptine betekent minder verzadiging. Dus cafeïne zal dan... Ja, ja. Ja, precies. Dus cafeïne. Ja,
minder verzadigd en meer honger. Daar komt ja, heel
ik heb het oprecht, zeg maar... Want ik denk dan altijd van, hoe kan dat nou? Want kijk, het is nu dat je het uitlegt, denk je, oh, daardoor komt het door. Maar ik denk de hele tijd, oké, ik heb dan vandaag 6,5 uur geslapen.
Ja.
Dan krijg je juist eerder honger.
Ja,
ik denk absoluut. Van, normaal als ik 8 uur slaap, ja, dan krijg ik pas om 1 of 2 uur honger.
Dat scheelt, dat scheelt extreem.
Om 10 uur 's morgens, dan begint mijn maag al gewoon te steken, zeg maar.
Die verschillen zijn best wel groot.
Ja.
Volgens mij is het 25% meer kreeg voor een uur minder slaap.
Ja, dus aanzienlijk, ja.
Ja. Dus dat gaat dus gewoon letterlijk, doe je gewoon letterlijk het idee. En van, ik weet niet, voor verzadiging was ook zo'n hoog statistiek. Ik weet niet meer hoeveel die was exact was. Maar het is ook veel. Dus
en los van deze twee is het ook nog eens zo dat je onbewust meer op zoek gaat naar meer beschikbare energie. Dus nou ja, zoals suiker, junkvoeding, weet ik het wat. Ja. Dus je bent eigenlijk aan alle kanten jezelf aan het naaien.
En er zijn zelfs studies die laten zien dat een slaaptekort kan leiden tot je spiermassa afneemt en je vetmassa bij je buik toeneemt.
Ja.
Insuline. Baas me ook niks inderdaad.
Dus ja, dan op een gegeven moment is het gewoon van... Je kan beter gewoon naar bed gaan en minder cafeïne nemen. Want dan gaat het waarschijnlijk je doel. Want je wil waarschijnlijk een strakke gebruik uiteindelijk krijgen. Wordt makkelijker behaald door dat gewoon te doen.
Ja, ja, maar dat is inderdaad in een ideale wereld minder cafeïne. Want ik weet nog dat jij toen vorig jaar met je prep zei... Ja, boh, ik zit nu op zoveel cafeïne op een dag. Maar wat doe je er dan bijvoorbeeld zelf aan om genoeg wel te kunnen blijven slapen? Wat zijn bijvoorbeeld goede middelen wat je daarvoor kan gebruiken? Kijk, magnesium ben je natuurlijk sowieso een fan van, maar...
Kijk. Melatonine, dat soort dingen, nou ja, fair enough, kan allemaal wel. Ik zou met echt slaapmedicatie en zou ik echt niet mee gaan rotzooien.
Nee, natuurlijk, maar gewoon
heel eerlijk gezegd, is gewoon structuur en prioriteit stellen.
Ja.
Van als jij gewoon zou zeggen, ik stop om 6 uur met werken en om 8 uur gaat alle elektronica gaat uit en dan ga ik me alvast klaar maken
voor slapen,
dan val je heel makkelijk in slaap. Maar zolang je dat ritme houdt, lukt het wel.
Ja.
En inderdaad, ja, je moet eiwitrijk eten, zodat je eigenlijk al die aminozuren die in heel veel supplementen zitten voor slaap, krijg je dan automatisch al binnen. Nou ga je in de kut waarschijnlijk toch best wel hoog in je eiwitten zitten. Dus die dierlijke eiwitten waar al die aminozuren in zitten, die krijg je waarschijnlijk wel binnen. Ja. Maar als je dat gewoon goed toevoegt en je gaat niet te laat je grootste maaltijd eten, want dat heeft ook hinder op je slaapkwaliteit. Veel zijn gewend om avondeten de grootste maaltijd van de dag.
Dat hoort eigenlijk de lunch te zijn.
Dat hoort eigenlijk de lunch te zijn, want dat zou veel beter voor je slaapkwaliteit zijn. Dat soort switches maken gaat meer effect hebben dan een supplementje.
Ja, natuurlijk. Dat is ook zo. Absoluut.
Ja. En nou ja, qua cafeïne, die halfwaarde tijd van 5 à 6 uur gewoon echt in je achterhoofd houden.
Ja.
Kijk, en ik bedoel, als je moe genoeg bent, heb ik ook al vaker gezegd, maar in slaap vallen lukt wel. Als je verrot genoeg bent, sommige mensen vallen staan te slapen. Weet je? Dus als je maar moe genoeg bent, kan je echt wel in slaap vallen. Maar in slaap vallen wil niet zeggen dat slaapkwaliteit goed is. En daar zit echt wel een groot verschil in.
Ja, oké. Okay. Ah, good to know. Ja, wat betreft op het vakantie gaan en met etentjes. Wat zeggen jullie dat het beste is om dan alsnog op te letten? Of met een etentje het gewoon te laten gaan, maar misschien de sausjes apart. Of ja, dan let je er alsnog op. Maar
een beetje genieten met familie. Ik bedoel, ook wat je zei, tenzij in een wedstrijd preppen of weet ik het wat zit. Maar je moet ook wel een beetje leven en het moet ook een beetje leuk blijven. Daar ben ik helemaal voor.
Er zit nog een heel groot verschil zoals bij met genieten met stress. Ja. Van hoe je erop reageert. Want als jij in je hoofd al bezig bent, hoe ga ik dit oplossen? De weegschaal gaat omhoog, het gaat fout. Ga je gegarandeerd negatief effect hebben van het eten. Ga je ontspannen kunnen eten en gewoon boeit je niet en je eet gewoon. Is de kans groot dat je veel minder negatieve reactie krijgt van die voeding van wat je letterlijk doet. Ja. Ik ken letterlijk twee personen kennen. Ik van de ene die kan gewoon uit eten gaan, eten waar die zin in heeft en die valt gewoon af. En de andere persoon met hetzelfde aantal voeding zal gewoon aankomen op basis van dat ze zich zo druk maken in hun hoofd. Ja. Daar zit zo'n groot verschil tussen. Dus uiteindelijk hoe je ermee omgaat maakt er heel veel uit. Dus als je denkt, ja, ik ga een keertje nu lekker uit eten, ik geniet er gewoon van en ik maak me niet druk, zal de schade wel meevallen. Het probleem zit in de frequentie die je doet. Ga je een week op vakantie, ga je 7 dagen uit eten, is heel wat anders als je 2 keer uit eten gaat. Daar zit een heel groot verschil tussen.
Ja.
En inderdaad, dus als je 2 keer gaat, ja, dan kun je het misschien een beetje gek maken. Ga je 7 keer, ja, dan zou je wel bewustere keuzes moeten gaan maken. Want anders gaat het nu de pan uitschieten. Dan snapt iedereen wel.
Ik denk ook wel dat stel dat je elke dag uit eten gaat, dan kan het wel. Alleen dan moet je de rest van de dag heel erg opletten.
Ja, dus dan moet je inderdaad bewustere keuzes gaan maken hoe je het doet. En daar zit dan een heel groot verschil tussen. En dan is inderdaad, zit je in een hotel of zit je in een appartement. Waar je misschien wat dingen zelf kan maken. Dat maakt heel veel verschil. Ja. Dus je moet gewoon naar de scenario kijken. Hoe is het? En inderdaad, ja, waar ga je uit eten? Want ja, zit jij in een steakhouse, kan je nog best wel goede keuzes maken als je dat zou willen. Maar ga je naar een all-you-can-eat-vreedschuur, dan wordt het een heel ander verhaal.
Sushi, ja, lekker carbloaden.
Ja, en wat ik klanten vaak mee... Ik heb gewoon een richtlijn voor vakantie, etentjes, dat soort dingen. Zorg er gewoon voor dat je... probeer... In ieder geval 3 eiwitmomenten, het liefste 4 per dag te hebben. Nou, weet je, ontbijt met, weet ik voor iets van, niet al te zwaar. Lunch kan dan iets van, als je buiten de deur eet, iets van een salade met wat vlees en zo zijn. En dan heb je echt wel speelruimte met avondeten, gewoon gezellig uit eten. Maar ja, ik heb er ook zo'n hele rits tips bij. Maar wat belangrijk is dat je vreet niet totdat je echt ramvol zit. Dat is geen goede graadmeter. Zeker niet als je richting die vakantie, nou ja, 10, 12, 15 of 20 weken in een afvaltraject hebt gezeten.
Dan blijf je honger hebben.
Honger strookt totaal niet met behoefte op zo'n moment.
Nee. En één ding wat ik wel merk, ook wat heel veel gebeurt, is als mensen naar het buitenland gaan. Gaan we er even vanuit als we naar een zonnige bestemming gaan. Tot vitamine D heeft een zo'n mate positief effect op je stofwisseling. Dat je veel meer schade kan hebben zonder dat het nadelig is. Dus als je gewoon, laat zeggen, je gaat naar Zuid-Spanje toe en het is gewoon goed weer, heb je veel meer speelruimte. Want je stofwisseling wordt echt een heel stuk hoger op het moment dat het klimaat beter is dan wanneer het lager is. Want vitamine D is een soort hormoon in je lichaam die dus ook wel reguleert op andere niveaus, waardoor je meer kan hebben. En wat ik ook merk, als je een kantoorbaan hebt en je gaat op vakantie en je gaat gewoon rondkijken, je bent iets actiever, gaat je verbruik automatisch ook weer omhoog.
Ja,
dus als je dat soort dingen gewoon doet, valt de schade uiteindelijk wel mee. Maar dan moet je echt op een gegeven moment denken van, ja, hoe los wil je gaan? Want op een gegeven moment als jij 16 weken lang je voeding hebt getrekt en jij krijgt op een gegeven moment een klein beetje inzicht van wat een normaal portie voor je is, dan ga je in mijn optiek niet een voorgerecht, een hoofdgerecht, een nagerecht en misschien wel 3 dingen als nagerecht bestellen. Want je kan zelf ook op een gegeven moment vertellen, ja, dat zal ongeveer dit geweest zijn, dat is dat. Dat wordt wel heel veel als ik dat ook nog allemaal ga eten. Dan ga je op een gegeven moment als het goed is wel een rem krijgen van, nee, dit kan echt niet meer. Dit is een beetje onnodig.
Ja, snap ik. Oké. Hey, en als we dan, ik had ook de vraag neergezet, dat is ingestuurd door de kijkers. Hoeveel kan je daadwerkelijk aankomen in vetmassa op vakantie? Hey, sorry dat ik deze aflevering even onderbreek, maar hij wordt mede mogelijk gemaakt door ESN, code sportpoeder natuurlijk, voor jouw supplementen, je pre-workout en alle andere lekkere dingen, zoals de designer flavor powder die je door je kwark kan doen, waardoor elk kwark een feestje wordt. Wil je dat nou bestellen? Code sportpoeder voor de hoogste korting altijd. Of hou de app in de gaten, dan weet je het ook. En ik zou zeggen, kijk lekker verder. Want het is vaak, ja, kijk, ik ben toen 12 kilo aangekomen. Kijk, dat is niet allemaal vetmassa geweest, maar dat is zeker wel een oplaaier geweest met vocht en, nou, alcohol, et cetera, het hele pakket. Maar je moet toch wel heel aardig wat cocktails drinken, bij wijze van spreken, om een kilo vetmassa aan te komen.
Kijk, een groot deel zal zeker vocht zijn. Wou jij eerst op de macht, hoor?
Nou ja, het is niet helemaal. Kijk, wat heel veel mensen weten is ongeveer, nou, 7700 calorieën zal ongeveer een kilo vet zijn. Ik ben wel van mening dat er is tot een bepaald niveau, klopt dat. Maar ga je daar overheen, ga je wel meer vettoename krijgen. Want stel, jouw onderhoud is 3000 calorieën. Dan ga jij 5000 eten. Dat zou ik nog wel zien dat er een deel vocht is en een deel vetmassa wordt. Maar stel, je onderhoud is 3000 calorieën en je gaat 12000 calorieën eten. Het verschil van die 5000 tot 7000, ik denk dat daar meer vetmassa van bij komt dan alleen vochtmassa.
Ja.
Dus als je percentueel gaat kijken hoeveel wordt vet, hoeveel wordt vocht, dat gaat verschillen. Dus ik denk wel, als je klakkeloos elke keer extreem hoge caloriedagen doet, ga je best wel wat vet aankomen. Mm-hmm. Want als je hebt een video staat op YouTube van Stephanie Buttermore, die 49 kilo woog en die had 10.000 calorieën op een dag. En dat kost haar 9 maanden om wat bij te trekken. Van 1 dag 10.000 calorieën eten. Van ja. Hoeveel vetmassa zij bijkwam. Dat die video kwam volgens mij 10.000 calorieën aftermath, zoiets heet die. Die video staat op YouTube. Ga je best wel schrikken als je die statistieken ziet. En hij heeft alles wetenschappelijk bijgehouden. Van hoe erg die gevolgen kunnen zijn. Dus je kunt wel heel veel vetmassa aankomen. Alleen dat is een heel extreem scenario van iemand die gewoon best wel smal en klein is.
Ja.
Die absurd veel eet. Ik denk als jij 10.000 calorieën eet 1 dag, zal dat allicht veel minder zijn. Dan zal een hele hoop vocht bijkomen.
Ja, precies.
En ook wat je eet. Want zijn altijd wel dingen dat ik denk, ja, heel veel vetproducten, dat soort dingen om die calorieën zo snel. Maar gaat het suikers, heel snel. Dan, suikers valt er mee. Want suikers wordt heel snel vocht. Dan ga je vocht binden.
Mm.
Want koolhydraten kunnen water binden, waardoor je veel vocht erbij krijgt. Dus elke gram koolhydraten die je eet, bindt 3 tot 4 gram water. Maar ga je in een overschot heel veel vet eten, ja, dan gaat geen water vasthouden. Dat gaat gewoon vetmassa worden als je niet kan gebruiken aan energie.
Ja.
Dus de voedingsproducten die je eet, maken heel veel uit. Nou ga je waarschijnlijk bintje meer op dingen die koolhydraatrijk zijn, want dat is voor meestal smakelijker. Dus dat is het maar. De meest lekkere dingen is een combinatie van koolhydraat en vet.
Ja.
En die vetten zijn killing, dus daar moet je passen. Dus als jij cocktails gaat drinken, ja, dat is meestal een suikervorm en een koolhydraatvorm. Dat valt wel mee, daar komt een hele hoop vocht bij. Maar ga je inderdaad veel nootjes zitten eten en dat soort dingen, ja, dat kan best wel funest worden.
Hmm. En, het getal wat Frank dan noemt, die 7700, dat hebben ze een beetje gezegd dat nou, globaal is. 7700 calorieën tekort zal ongeveer 1 kilo gewichtsverlies zijn.
Mm-hmm.
En dat is dus niet hetzelfde als vetverlies. En de andere kant op geldt het natuurlijk ook zo. Als jij uit een tekort komt en jouw glycogeenvoorraden zitten nog niet vol, want glycogeen is meegenomen in die 7700 calorieën. Als je op een gegeven moment, nou, het voorbeeld wat Frank net zegt, je vreet 5000 calorieën, dan de eerste nou ja, paar duizend calorieën worden gebruikt om glycogeen aan te vullen. Als glycogeen vol zit, dan kunnen de rest van die calorieën kunnen alleen nog maar worden opgeslagen in vetweefsel.
Ja.
Dus kijk, als jij nou ja, 1 of 2 etentjes pakt op vakantie in een week, prima. Weet je, glycogeen, je loopt wat voller, er zal een hoop vocht bij zitten, misschien ook een beetje vet. Ga je echt helemaal klem zitten vreten. Dus nou ja, om aan te vullen wat Frank net aangeeft.
Or you can eat, or you can drink.
Op een gegeven moment, als glycogeen vol zit en je blijft stouwen, dan dat zal in principe alleen maar extra lichaamsvet zijn. En hoeveel kilo je in... Kijk, sommige mensen denken, oh, weet je, als ik alles boven, weet ik veel, 9000 calorieën zet. Ja, je kan 50.000 calorieën per dag vreten. Nou, dat is misschien een beetje overdreven, maar 20k kan je rustig pakken. Dat zet gewoon aan als vet, hoor. Dus
ja.
Het is... er zit eigenlijk... Dat is natuurlijk vanuit overleven in de natuur en zo ook best logisch. Er zit niet zozeer een bovengrens aan hoeveel calorieën jij kan opnemen en opslaan.
Als ik rebound zie van sommige bodybuilders post-show,
ja, joh.
Wat ze aan kunnen komen.
Ja.
Ik heb al 30 kilo in 2 weken gehoord.
Ja.
Want ik denk van, dat is echt niet normaal.
En dat is niet alleen vocht.
Er zal natuurlijk een groot deel vocht bij zitten. Maar als al 50%, dan komen er nog steeds 15 kilo in 2 weken aan.
Ja.
Dat is meer dan 1 kilo per dag. Dus je kan het best wel bom maken als je het echt heel gek doet.
Ja, oké. Ja, dan had ik als volgende onderdeel slaap. Daar hebben we het natuurlijk ook al over gehad. Alleen, nou ja, in het kader van in shape blijven tijdens de zomer. Nou, training is waarschijnlijk minder. Je gaat minder kunnen trainen. We horen net dat het misschien juist beter is om even minder te trainen of te deloaden. Maar wat betreft slaap, kijk, natuurlijk in een ideale situatie wil je 8 tot 9 uur slapen. Maar omdat je juist in die deloadweek zit, zou je dan juist zeggen van, nou, misschien juist daarop letten dat je die in plaats van 8 misschien die 9 uur slaap pakt. Of misschien zelfs meer.
Meer slaap is niet per se beter. Dus dat is één ding. Wat, dus van 8 naar 9 is niet tot percentueel zoveel meer groei geeft. Dus dat is wel iets waar je...
Meer herstel. Vanuit
meer
herstel, dat.
Zelfs voor meer herstel. Dat verschilt nog steeds per persoon.
Ja,
dus dat is wel één ding waar je naar moet kijken. Maar ik denk wel, probeer inderdaad zonder wekker wakker te worden. Rust gewoon een keertje gewoon goed uit.
Die zijn lekker, daar heb ik nu al zin in.
Want ja, je bent op vakantie... Je hebt geen wekker in principe nodig, tenzij je misschien een of ander event hebt waar je naartoe gaat om iets te bekijken.
Ja.
Maar anders zou ik zeggen, ja, slaap gewoon zonder wekker. Ga gewoon zonder wekker inslapen, uitslapen, dat soort dingetjes. Ja, dat maakt wel een heel groot verschil dat je gewoon even gewoon goed uitrust. En kijk, wat zou mijn natuurlijke slaaptijd eigenlijk zijn?
Ja.
Alleen dan is inderdaad de vraag, ja, hoeveel alcohol heb je? Dat verpest wel je slaapkwaliteit. Ja,
die wou ik inderdaad nog even inhaken, inderdaad. Dat je, als je inderdaad het idee hebt, joh, ik ga op vakantie om bij te rusten. Ik schrap cafeïne en ik ga niet trainen. Maar al pak je maar 1 alcoholconsumptie per nacht of per avond, je verneukt je slaapkwaliteit. Dus kijk, nou is het echt niet zo dat je niet 1 biertje of 1 cocktailtje, weet ik het, dat moet doen. Maar hou er of wees je er bewust van dat elke druppel alcohol doet af aan kwaliteit. En als jij 3, 4 consumpties pakt, kan je ervan uitgaan dat je eigenlijk vrij weinig aan je slaap hebt.
Maar dan ga ik toch even een misschien een domme vraag stellen. Heel veel mensen geven vaak aan... ik slaap prima, terwijl dat ik die 3 of 4
Als ik jou met een hamer op je hoofd dan slaap je ook makkelijk in.
Maar dat niet fair enough. Maar wat zijn dan...
Verdoofd zijn is niet hetzelfde als slapen. Weet je, als je knock-out raakt, als je maar genoeg zuipt, raak je vanzelf knock-out. Dat wil niet zeggen dat je netjes al die slaapfases doorloopt en dat herstel goed is en zo.
Ja, maar dus... dat is dan denk ik waar je het aan waar het aan afneemt. De slaapfases waar je in zit. Want ja, ik heb ook wel eens gehad na een avond flink zuipen. Ik word wakker alsof ik voor mijn gevoel heel diep geslapen heb. Alsof ik door een bus ben overreden.
Juist.
Maar die heb ik soms ook wel eens als ik niet heb gezopen. Maar laat ik het zo zeggen, dat heb ik wel telkens als ik heb gezopen.
Ja, nou, het is gewoon... Zeker voor mensen bijvoorbeeld een poep of een ouderring hebben. Moet je maar eens kijken hoe erg die statistieken veranderen na 1 glas alcohol. Al 3 keer een wijntje bij het avondeten. Ik heb van vrienden van mij gezien, want ik drink zelf niet. Maar ik heb al die statistiek gezien. Het is schrikbarend te zien. Je diepe slaap, stel je tikt 1,5 uur normaal gesproken aan. Ja. Die is gewoon letterlijk 3 minuten. In plaats van 1,5 uur. Mm. Die haal je gewoon niet. Het is heel veel lichte slaap komt er in één keer bij. Wat best wel weinig voor je herstel doet. De diepe slaap is waar de belangrijkste herstelprocessen plaatsvinden. Ja, die haal je gewoon niet meer. Mm. Dus je herstelt eigenlijk niet. Dus dat is het grootste nadeel ervan.
En kijk, we hebben het natuurlijk over schadelijk. Alleen mensen merken het niet bewust. Wanneer is dan het moment... Want kijk, stel, ik heb natuurlijk die vorige keer dat ik Curaçao ben geweest. 3 weken, 12 kilo aangekomen. Mm-hmm. Veel gezopen. Nou, slecht slapen dus. Ja. Wel getraind. Ja. Herstel was er waarschijnlijk niet echt aan bij. Dat hebben we ook gemerkt aan mijn fysiek toen de tijd. Wanneer zijn dan die momenten... Waar kun je het dan op een gegeven moment wel aan merken? Is dat dan juist wanneer je weer bijvoorbeeld een bouwfase ingaat? Dat je dan...
Ja, voornamelijk wat alcohol doet. Het is sowieso tast de eiwitsynthese heel hard aan. Mm-hmm. Volgens mij... Van 8 glazen is het iets van 37% minder eiwitsynthese. Dus dat komt volgens mij bijna een kwart minder spiergroei die je erdoor kan krijgen. Dus als je gaat kijken hoeveel je gaat inleveren als je gewoon een flinke sluipvakantie hebt. En ik denk, ja, er zit wel verschil natuurlijk in de duratie. Want doe je 3 dagen flink sluipen of doe je 4 weken flink sluipen, is natuurlijk een heel groot verschil tussen. Maar ik durf te wedden dat alcohol waarschijnlijk nog veel ongezonder is dan elke vorm van drugs die er bijna is. Want alcohol is zo schadelijk voor een mens. Mensen hebben geen idee hoe groot alcohol het probleem in Nederland is. Ja. Want de gemiddelde Nederlander is een alcoholist. Als je gaat kijken, een gemiddelde Nederlander drinkt 2-3 glazen per dag. Dat zijn de statistieken in Nederland.
Volgens mij is je bent gewoon een junk.
Ja. Ja. En dat is gewoon
en vrij normaal. Mensen die vinden dat vervelend om te horen. Maar
als je statistisch kijkt, 44% van Nederlanders drinkt niet. Maar die 56% die wel drinkt, drinkt zoveel. Ja. Tot het gewoon
dat
echt
overcompenseert voor de rest.
Ja, dat is gewoon echt een gigantisch verschil. En mensen hebben geen idee wat de gevolgen op lange termijn van zijn. Want ik denk ook, als jij alcohol drinkt... Hoeveel dagen ben je niet productief daarna?
Mm-hmm. Ja.
Want kijk, jij komt terug van je vakantie naar Curaçao. Laat zeggen, je komt even op zondag aan, even makkelijk uit. Die maandag, dinsdag, woensdag, kon je echt goed trainen of was je dan nog niet heel erg fit?
Nee, niet echt.
Dus als je gaat kijken, stel je gaat 2 keer per jaar op vakantie. Hoeveel trainingen ga je minder presteren door wat je gedaan hebt? Dus je mag die loaden op vakantie, dat is prima. Alleen als die week daarna al minder is en dan ga je nog een keer op vakantie. En die week daarna is weer minder. Dan lever je op een gegeven moment op 10-12% van heel jaar een progressie in. Puur op het feit dat je niet vol gas kan trainen.
En jij noemt vakantie nu, maar er zijn dus ook mensen die elk weekend zuipen.
Ja.
Dus dan heb je de zaterdag en de zondag of vrijdag en zaterdag zuipje. Die kan je wegstrepen. Nou ja, precies wat Frank zegt. Het is niet zo dat de dag daarna alles gelijk weer lekker loopt. Dus als jij 2 dagen per week zuipt... En dan gaat iedereen van tegen mij, want ik kan ook al progressie boeken. Ja, maar... Als jij 2 dagen per week zuipt, je gooit meer dan 50% van je potentiële progressie weg.
Ja, ik denk dat het grootste probleem niet eens fysiek is, maar ook gewoon kijk, alle doelen die in je leven laten.
Ja, maar die hebben ze niet.
Persoonlijk vlak, die leef je ook gewoon in. Want dat gaat allemaal achteruit. Dus ik denk dat het een van de meest gevaarlijke dingen in Nederland is, die al lang streng regels voor moeten zijn, maar dat nooit gaat komen, want de Nederlandse overheid gewoon krom erin is.
Ja, en het is natuurlijk het is een beetje in de cultuur erin geslopen natuurlijk. Het is normaal voor mensen om zoveel.
Ik heb dat stuk van Arjan Deurberg toen de tijd gezien dat ze op een gegeven moment bezig waren om alcoholgebruik, zeker overmatig alcoholgebruik, te minderen. Hmm. Want er zit echt wel verschil als iemand een recreatieve keer een glaasje wijn drinkt. Ja, geen probleem mee. Maar echt dat zuipen. En dan gaan ze een instantie in Nederland doen en dan mag Heineken mee beslissen of ze minder alcohol gaan drinken. Ja, sorry, maar dat gaat natuurlijk nooit werken. Dat ze tegen iemand zeggen van... Ja, wil je meehelpen om minder te verkopen?
Hetzelfde als dat Shell gaat vragen over het benzinebeleid in Nederland. Dus hoe
in
dat
Nederland
aanpakken.
Is het zo krom dat ze dat soort dingen doen. Want als je gewoon Diederik zou vragen, van zouden mensen minder moeten drinken? En wat voor rechts zou hij een heel ander antwoord geven dan de eigenaar van Heineken?
Ja, natuurlijk.
Ah, kijk, eigenlijk, en dat gaat heel veel mensen tegen de schenen schoppen, maar eigenlijk zouden alcohol gewoon, net als alle andere harddrugs, want alcohol is een harddrug, gewoon moeten zien als harddrugs. Dus... Ja, je kan best een keer een lijntje kook snuiven als je dat gezellig vindt. Maar dat ga je ook niet elke avond even doen omdat je dat zo lekker vindt. En Dan kan je wel leuk zeggen, ja, maar ja. Ik drink maar één biertje. Ja, oké, okay, ik pak toch maar een heel klein puntje, maar dan ben ik toch alsnog een junk. Dus waarom vinden we mensen die elke dag een glas alcohol of twee consumpties alcohol drinken, geen junks, terwijl het eigenlijk harddruk is? De enige reden daarvoor is dat het gewoon zo mainstream is inderdaad. Maar het blijft gewoon slecht, het blijft gewoon ongezond. Fair en enough. Nou ja, weet je, ik bedoel, heel veel mensen die gaan mij nu weer tackelen, want ik kuur en ik ben ongezond. Ik heb een echo van mijn halsslagader laten maken, heb ik met Frank ook even over gehad. Met aan het einde van mijn bulk, ik eet niet per se super gezond, ik doe geen cardio en ik kuur best wel zwaar. 25 van de 100 mannen zijn ongezonder dan ik op dit moment ben, van mijn leeftijd.
Ik durf te zeggen, dat
kijk, dat is een mooie statistiek.
Zelfs aan te gaan, is alcohol ongezonder dan anabolen?
Mijn mening weten ze daarover, die hoef ik niks te wachten. Ja, kijk, en dit is niet om, ik bedoel, kuren en alles, ik praat helemaal niks aan of zo. Ik zeg ook niet dat mensen dat moeten doen of dat het goed is, whatever. Maar mensen verkijken zich erop hoe fucking ongezond de gemiddelde Nederlander leeft.
Ja, ben dus, kijk,
iedereen, ik ben de eerste die toegeeft, anabolen gebruik is ongezond. Ik ben dus gezonder in deze fase waar ik nu in zit, terwijl ik, nou ja, voor mijn doen best wel hoog doseer, dan 1 op de 4 mannen die niet kuurt.
Ja.
Ja, dat vind ik best wel heftig.
Zo'n smal mannetje met een bierbuikje.
Ja, maar dat is toch best wel, ik vind dat echt wel, dat vind ik best wel pittige cijfers.
Die nu, het is natuurlijk donderdagmiddag, die nu zitten te bieren op het terras.
Ja, ik zie het hier gewoon letterlijk, op dinsdagavond ben ik hulk aan het uitlaten om 10 uur 's avonds. En zie ik een kroeg stampvol zitten. Het is dinsdagavond, mensen. Ik kan geen reden bedenken waarom deze kroeg nu stampvol moet zitten. Ja. Er is geen sportwedstrijd of iets speciaals. Elke dinsdagavond zit die stampvol.
Ja, en het is ook nog wel zo heftig en fucked up. Kijk, ik krijg ook wel zoals vaak vragen van mensen die dan nu lekker aan het hoogtrainen zijn. Gewoon goed bezig zijn met afvallen. Geen alcohol. Die dan een soort sociale druk van vrienden krijgen. Waarom drink je niet mee? Dat ze dan een cola zero bezitten en dat ze dan saai zijn. Jongens. Ja.
Want ik drink nu al zo lang niet. Want in het begin is dat op een gegeven moment. En op een gegeven moment weten mensen
het. Ja, dan laat ze het gaan.
Problemen. Je moet gewoon door die fase heen. En wat ik ook zeg, vaak die mensen die dat zeggen, die je tegen, die wil je over 10 jaar toch niet meer in je leven hebben. Want die blijven letterlijk stilstaan op het punt waar ze op dat moment zijn. Ja. Gaat niks veranderen.
En die houden jou vast op jou, waar jij nu zit.
Ja, klopt.
Ik was toevallig vorige week in Los Angeles. En dan hoor je Bedros Koedin, is een hele mooie ding. En die heeft een verhaal over een krab dat uit een emmer met andere krabben wil kruipen. En op het moment dat die bijna uit is, trekken de andere krabben hem omlaag. Dat is continu wat er eigenlijk gebeurt. Mensen proberen naar een next level te gaan. En je eigen oude doelgroep die trek je weer omlaag. Nee, niet gekke dingen doen. Blijf maar gewoon normaal. Ja. En dat houdt je eigenlijk tegen van je volgende doel halen wat je graag wil zelf bereiken.
Ja.
Dat is met afvallen natuurlijk ook. Kijk, iemand die, ik noem wat, meisje 110 kilo die naar 100 afvalt. Oh, je bent echt goed bezig. Weet je, en zodra ze naar 95, 90, die chick die komt steeds beter in de velden zitten. Die is blij.
Ziet er beter uit.
Ja, en op een gegeven moment gaat hij, het wordt nou wel weinig hoor. Ja, ik vond je wel mooier toen je vol was. Terwijl die meid is gewoon lekker de best aan doen. En dat hoor je echt wel veel. Ja, en ik merk dat tijdens coaching ook.
Zodra je blokjes begint te zien bij vrouwen. Ja, oh, dat is ongezond. Nee, terwijl ik denk,
hoor het continu bij cliënten. Ja, nu wordt je gezicht wel ongezond. Ja. Het valt zoveel in. Dat ik denk, nee. Dus ik zeg al, dat is gewoon tekst die je in je hoofd moet hebben. Precies. Je bent goed bezig.
Ja.
Want dat hoor ik bij iedere cliënt. Dat als je in shape komt, dan gaan ze klagen over hoe je eruit ziet. Door je ziek wordt. Nee, je bent goed bezig.
Ja. Als laat zeggen, familie en zo, een ander verhaal. Maar als je omgeving nog voor je juicht, moet je meer je best doen.
Ja. Die vind ik heel leuk. Fair enough, scherp. Nee, maar ik denk dat dat ook wel een boodschap is aan de luisteraars. En ik denk dat de meesten dat ook wel scherp in hun oren hebben geknoopt. Maar fuck wat de rest van je vindt. Je bent zelf bezig met een eigen gezonde leefstijl. En het is alleen maar mooi als je andere mensen er ook mee kan inspireren en helpen. Maar je hebt zeker geen verantwoording af te leggen naar anderen over wat voor keuze jij maakt.
Wat ik zei, familie, directe omgeving, vind ik daar wat anders in. Ik kan me best voorstellen dat je, weet ik, voor je ouders of je moeder, als je rap afvalt, die zal dat echt wel vanuit zorg bedoelen.
Mm-hmm.
Maar groep vriendinnen, groep vrienden of vage kennissen, die met dat commentaar komen van, je bent nou al genoeg. Ja, flikker op. Echt, we bemoeien er gewoon niet mee.
Thanks, doen we niks mee. Ja. Oké. Okay. Nou ja, in ieder geval in het kader van, want jij zei net wel van, je kan best wel een biertje, best wel een alcohol of een cocktailtje nemen. Wat zou voor jullie een beetje de vuistregel zijn qua maximum? Stel, je gaat een week op vakantie, je hebt 1-2 dagen dat je toch wel even een drankje gaat doen. Wat is het minst?
1-2 dagen is op zich prima. Daar zie ik nu niet een groot.
Maar zeggen we dan 1 of 2 drankjes? Of zeggen we dan...
Nee, 1 of 2.
Ja.
Ik zou geen reden weten. Dat is hetzelfde zeggen van als ik jou zou vragen. Oké, je gaat een lekkere pizza eten. Wat is lekker, de eerste hap of de 100ste hap?
De eerste hap.
Ja, dus op een gegeven moment ben je gewoon letterlijk aan het eten omdat je moet eten.
Mm-hmm. Ja.
Hetzelfde is met drinken. Van als je alcohol lekker vindt, de eerste slok is de lekkerste slok. Maar die 10e biertje gaat niks meer bijdragen. Dan ben je gewoon aan het zuipen en dan ben je gewoon met je doel aan het weggooien. Dus ik denk van, beter geniet je er gewoon heel goed van. En neem je er één of twee en dan neem je ook echt je tijd voor. Doe je er echt van geniet. In de plaats van dat je gewoon aan het atten bent. Want sorry, dat draagt nergens bij doelen.
Nee.
Dus ik denk dat daar een heel goed... Dus ik denk, ja, twee keer per week één of twee glaasjes. Prima, maar dan geniet er ook echt van. Ben bewust bezig van, hé, dit heb ik verdiend, hier geniet ik van. Maar meer dan dat, dan denk ik echt van... Ja, dan ben je met iets heel anders bezig dan met genieten.
Ja, of accepteer gewoon dat je een junk bent en dat je gewoon aan de kloten wil. Ja, dat kan. Dat is prima. Maar als je gewoon, weet je, als je... 15 of 20 consumpties alcohol, gewoon een krat bier in, dan ben je gewoon een alcoholist.
Ja.
Ja, en dan gebruik je de alcohol, de drugs, dus om het gebruiken van een drugs. Nou ja, als jij dat wil, maar ga dan niet met het verhaal komen dat je drinkt omdat het lekker is. Dat is onzin.
Ja, dus als jij als je kratje speelt, ben jij een junk bij deze.
Oh ja, dat, toch?
Ja, nee, ja, eens. Absoluut. Ja. Oké, dus om het nog eventjes duidelijk te maken. 1 glas alcohol vertraagt de eiwitsynthese met 4 uur uit mijn hoofd, volgens mij.
Ja, of zoiets, het, ja, zoiets ongeveer, ja.
Ja, dus hou dat in je achterhoofd.
De impact die het erop heeft, is toch veel extra.
Ja, klopt. Ja. Maar dat alleen op de eiwitsynthese, zeg maar, dan hebben we het nog niet eens over de rest van je hormonale balans, et cetera.
Ik denk, als je gaat kijken wat het op testosteronwaardeniveau doet... Dan ga je echt schrikken. Als je
ik wil het daar niet over hebben.
Dan ga je niet heel vrolijk worden. Dus zeker als je regelmatig drinkt wat het met je testosteron doet. En hoe laag die gaat worden. En zelfs tot oestrogeen gaat stijgen. Dus een reden dat mensen wel zeggen van hey, je krijgt borst als man. Ja, dat is gewoon als je oestrogeen toch hoort. Dat komt letterlijk door overmatig alcohol gebruikt.
Ja. Nou, ik had dus echt zware gino naar Curaçao. Dus dat zegt denk ik ook al genoeg over de hoeveelheid. Nou,
en wat je ook niet moet vergeten. Kijk, je lever heeft een heel belangrijke functie in je lichaam. Ook wat betreft antioxidanten, dingen onschadelijk maken. Ook het onschadelijk maken van nou ja, vrije radicalen die onder andere vrijkomen door de stress van training en de leven en bla bla bla. Op het moment dat jij veel alcohol drinkt, bijvoorbeeld net als gebruik van paracetamol, dat trekt die antioxidanten in je lever helemaal omlaag. Je lever krijgt best een flinke optater. Dus dat betekent dat zolang die, nou ja, die spiegels in je lever nog lager zijn of zolang die lever nog nou ja, gestrest is door dat gebruik daarvan... zal je ook minder in staat zijn om, nou ja, om te kunnen gaan met de stress die vrijkomt van bijvoorbeeld trainen. Dus herstel zal ook minder zijn.
Ja.
Dat is ook de reden dat je heel snel ziek wordt nadat je een beetje flink weekend hebt gehad.
Ja, of wat je, nou ja, wat je vaak ziet, neem een voorbeeld. Als jij mensen die wel eens een koortslip hebben gehad, als jij of een festival hebt gehad of je bent veel aan het zuipen geweest, vaak heb je daarna in één keer zo'n flare-up. Nou, dat heeft er gewoon mee te maken met dat het immuunsysteem zwaar onderdrukt is door zuipen of door drugs of door slaapgebrek. Nou, verzin wat.
Ja, ja, voor de luisteraar een klein voorbeeldje voor mezelf. Ik ben afgelopen januari 3 weken in Curaçao geweest. 3 weken daarna ben ik een week lang op wintersport geweest. Nou ja, 3 weken lang daar niet super. 2 van de 3 weken wel aardig wat getankt. En daarna op wintersport 1 week lang gezopen. En mijn testosteronwaardes waren vorig jaar in juli 24,9. En afgelopen keer waren die 15. Ik zat toen denk ik in de 3e week van mijn calorieëntekort. Kan er iets mee te maken hebben. Maar mijn test was gewoon gecrashed daardoor. En ik denk dat dat een goede waarschuwing is. Aangezien mannen altijd veel testosteron willen hebben. Ik ben nu nog steeds bezig. En ja, tijdens het droogtrainen. Maar met alles bij te zetten om mijn testosteron op peil te houden.
Zo dus, doorgaat de carrette. Binnenkort het hoge stemmetje in een koor zingen.
Nee, maar dat is wel echt een dingetje dat ja, dat is gewoon flink gecrashed. En dat zijn wel de risico's die je loopt. En ja, hoog testosteron is fijn voor spieraanmaak, maar ook gewoon als man zijnde, et cetera. Dus
energie, motivatie, drijf.
Weet wat je opoffert met lekker zuipen met je maten als het je echt zoveel waard is. Want zoveel is het.
Ik bedoel, kijk, nogmaals, als jij, ik heb ook geen mening over gasten die naar... Als je naar een festivaltje wil, je af en toe keer een lijntje pakken of een pilletje, doet lekker. Maar weet wel dat het ongezond is. Met alcohol net zo. Als jij het lekker vindt om af en toe of helemaal naar de kloot te gaan, ja, weet je, helemaal prima. Maar besef je wel dat het gewoon harddrukgebruik is.
Ja.
En dat het gewoon schadelijk is.
Absoluut.
Ja, en als dat het waard is, nou ja, ik bedoel, weet je, iedereen moet een beetje plezier maken in zijn leven. En we hebben allemaal een andere definitie van plezier. Maar het is niet onschadelijk omdat het legaal is.
Nee. Eens. Oké, okay, nou ja, uiteindelijk als we net kijken naar het onderwerp van de podcast, in shape blijft tijdens de zomer, alcohol het liefst zo min als mogelijk, als het kan niet. Dan had ik nog 1 onderwerp, ja, supplementatie op vakantie. Nou, we hebben het natuurlijk over gehad, best qua training een beetje een deload week, sowieso genoeg slapen, zonder wekker, lekker, voeding, nou, een beetje kijken wat er binnen past, maar niet te gek doen, want anders kan je natuurlijk heel makkelijk in vetmassa aankomen. Maar wat zijn nou bepaalde supplementen waarvan je zegt van oké, die zou je op vakantie nog steeds moeten nemen tijdens...
Ik denk eentje die wel handig aan te geven is... je kunt supplementen gewoon in je ruim bagage stoppen. Ik heb zoveel DM's gekregen van, kan hele ik dit goeie. Meenemen, kan ik dat meenemen? Ja, dat kan, geen probleem.
Creatine, wat lijkt op coke, mag mee in de koffer.
Hij wordt misschien, als hij in handbagage zit, wordt hij gewoon uitgehaald door de machine gegooid, wordt hij goedgekeurd. Dus het maakt echt niks uit. Ik heb honderden vluchten gedaan, maar ik supplementen bij me heb ik er nog nooit uitgehaald.
Ik kan kilo's whey meenemen, het hele pakket.
Ik heb zelfs een keertje gevlogen naar Spanje met gewoon een wheypot in mijn rugzakje. En die werd er even uitgehaald. Oh, scannen, was goed, mocht ik wel. Ja. Dat kan allemaal.
In handbagage ook, ja?
In handbagage, ja, je krijgt gewoon mee.
En mochten ze heel raar staan te kijken, ik heb het ook een keertje gehad in Malaga. Dat ze er zitten kijken naar een witte zak met poeder. Ik heb toen gewoon gezegd, creatine voor de muscle. En toen was het ook goed. Dus, ja.
Dus nee, daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Ik denk wel... Heel veel supplementen hoef je op vakantie mogelijk niet te gebruiken. Kijk, ik zou misschien zeggen, als je een greens product of een multivitamine meeneemt, omdat je denkt, ik ga veel minder groente en fruit eten. Als ik zo vaak buiten de deur eet, kan ik nog de functie van zien. Als je zo zegt, ik neem zoiets mee, gewoon puur om mijn immuunsysteem iets te boosten. Maar ik denk van dingen zoals vitamine D, als je naar een zonnige bestemming gaat, waarom zou je het meenemen? Want ik ga het waarschijnlijk meer zonder ooit krijgen.
Weekje zonder creatine, kan ook prima.
Ja, één weekje. Is niet eens heel slecht voor je transport en je spieren zelfs op een gegeven moment weer wat beter. Dus... Dat is niet zo'n grote ramp als je dat een keer een weekje niet doet. Voor de rest, ik zou niet weten wat je per se mee moet nemen als je zegt van... Dit is mijn enige vakantie dit jaar en ik ben nu een week, twee weken ben ik weg. Zou ik zeggen van ja, ga niet denken dat je alles mee moet nemen. Dat hoeft echt niet.
En als we kijk eventjes naar Jay. Jouw favoriet is altijd magnesium bisglycinaat. Zeg je dan van die zou ik ook nog nemen? Of?
Ik zou sowieso wat Frank daar straks zei, zou ik goed in je achterhoofd houden. Net als met dat eten. Kijk... Als jij er heel veel stress van ervaart dat jij supplementen niet neemt en dat je daar helemaal panisch van wordt, zou ik ze wel meenemen. Als dat voor jou een hele hoop gekloot is om alles mee te krijgen, zou ik het gewoon lekker thuis laten. Dus dat ligt er een beetje aan waar jij last van krijgt, zeg maar. Voor je progressie op jaarbasis gaat het echt geen verschil maken om even een weekje niks te nemen. Ligt er natuurlijk al, kijk, stel dat jij, ik noem wat, over 4 weken een fotoshoot hebt of een wedstrijd, weet ik het wel, dan zou ik niks aan toeval overlaten, zou ik ze wel meenemen. Wat ik in dat soort gevallen doe, ik heb dat 1 keer gehad dat ik op zomervakantie ging, dat ik daarna voor mij een maand later goed in shape moest zijn. Of in boterhamzakjes of in die plastic bakjes of zo. Je maakt gewoon al je supplementen voor een hele dag klaar. Nou, dat doe je 7 keer. Je hebt 7 van die, weet ik veel, zo'n torentje of zo, die neem je gewoon mee. Ja. Maar voor de rest, qua slaapkwaliteit en zo. Kijk, als jij je werkt op vakantie minder, je gebruikt geen cafeïne, je slaapt ook zonder die magnesiumtabletten echt wel in, hoor.
Ja. Ik denk 1 ding waar mensen wel op willen letten. In het buitenland zijn andere regels qua supplementen en hoeveelheden die je kan hebben. Dus als je in het buitenland iets koopt, niet klakkeloos denken dat je zo naar Nederland mee kan nemen.
Want Nederland is inderdaad een van de strengste landen in dat opzicht.
Neem simpel melatonine. Want volgens mij mag je tegenwoordig Nederland 0,3 milligram verkopen. Als ik in Amerika ben, staat gewoon 25 milligram in de schappen.
Had je verteld.
Ja, dus die wil je misschien niet mee.
70 keer zoveel.
Ja. Die wil je misschien niet mee naar Nederland nemen. Want mocht je er een keer uitgehaald worden en ze gaan kijken, ja, dat ga je niet kunnen hebben. Hetzelfde als bijvoorbeeld Johimbe is in Nederland verboden. Kan je in andere landen kan je gewoon kopen. Ja. Dus dat zijn wel dingen.
Thailand kan je in de apotheek tren kopen. Dus
ja, nee, dat komt meestal nog wel binnen dat je dat niet mee moet nemen. Maar ook met supplementen pas wel op wat je koopt en wat je meeneemt. Want dat zou zonde zijn.
Ja, vanuit Nederland mag je alles overal mee naartoe nemen. Alleen het is vooral terug Nederland in. Als je iets in het buitenland hebt gekocht, een leuke pre-workout die je in Spanje hebt gezien. Daar kan misschien soms nog wel eens DMA in zitten of zo.
Ben je er een keertje uitgevist met zoiets?
Ik doe echt, zeg maar, kijk, ik heb wel een gouden regel voor mezelf. Ik ben misschien wel een cafeïne stim junkie, maar ik ga nooit pre-workout met DMA proberen. Dus ik ga ook geen rare pre-workouts in het buitenland. Ik kijk gewoon naar wat de NVWA, dus de Nederlands Voedselwarenautoriteit, goedkeurt in dat opzicht. Voor mij is dat degene die over pre-workouts gaat. En alles wat daar buiten die doseringen pak gaat, dat wil ik liever niet. Perfect. Dus dat, ik heb daar geen ervaring mee. Ja, nou ja, kijk, je moet ergens de grens trekken als cafeïne junkie, hè. Dat, dus, oké.
Okay. Gelukkig weten dat de NVWA gewoon alcohol wel goedkeurt, dus ze zijn wel strak op gezondheid.
ze meten met 2 maten, laten we dat zo zeggen. Oké, ik denk dat we alle onderdelen mooi hebben besproken. Om nog een kleine samenvatting te geven van de afgelopen podcast wat betreft voeding. Het kan. Alcohol absoluut niet. Training, lekker een deload doen. Wat betreft slaap, zonder wekker en supplementatie. Nou, niet heel erg nodig. Dus. Nee, en pas op wat je meeneemt in de koffer terug naar Nederland. Niet wat je meeneemt naar het buitenland. Dat is in principe geen probleem. Frank, Jay, hartstikke bedankt voor jullie aanwezigheid. Ik geef jullie even een box. Yes. Geef ze natuurlijk eventjes een follow op de socials. Laat een like achter. Klik op de abonneerknop. En als jullie nou meer van dit willen, laat het dan weten in de comments of in de DM. En een goede dag nog verder. Ciao. Hey yo, die korting is lit.
mensen worden fit. Full body workouts of gesplit.
Jouw supplementen voor de laagste prijs? Check die sportpoeder app, want
die korting is lit.
Vergelijk en maak de beste keuze voor je sportsupplementen.